Goedenavond. Een heel hartelijk welkom allemaal hier in deze toch bijzondere dienst die we dan zo midden in de week hebben. Deze dankstond voor gewas en arbeid. Een gezamenlijke dienst. Ik wens elkaar ook een hele gezegende dienst toe. Dat moet ik afkondigen. De collecte straks is maar één collecte, dankstond collecte. De bestemming daarvan is, het is de bedoeling om een soort opbouwwerker aan te stellen. En u hebt in de hal een aantal fruitmanden zien staan. U wilde straks even kijken wat voor adres daar precies op zit. Als het iemand is bij u in de buurt, dan graag meenemen en afgeven met de groeten vanuit deze dankstond. We gaan deze dienst beginnen. We zingen ons aanvangslied. Gezang 328, vers 1. Stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Aanvangstekst die ik lees, nu zelf voor het eerst van deze prachtige nieuwe kanselbijbel, komt uit Filippenzen 4, vers 4. Verblijf u in de Heere te allen tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijf u. We zingen verder, gezang 328, vers 2 en 3. Thank you. Ik wil de dienst met u voortzetten met een psalmgebed. Ik lees woorden uit psalm 65 en daarna zingen we vers 3. Ik lees verder uit psalm 65 en daarna zingen we vers 6. Psalm 65, psalm 1, vers 3, straks vers 6. Een psalm van David, een lied. U komt stilheid toe, een lofzang, o God in Sion. U worden gelofte betaald, hoorder van het gebed, tot u komt al wat leeft. Ongerechtigheden hadden de overhand over mij, onze overtredingen. Gij verzoent ze. Welzalig hij die gij verkiest en doet naderen, opdat hij wonen in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis, het heilige van uw tempel. Verleent het overvloed, gij maakt het zeer rijk. De beek Gods is vol wateren, gij bereidt hun koren, ja zo bereidt gij alles. Gij drinkt zijn voren, gij doorvochtigt zijn kluiten, door regenstromen maakt gij het week, gij zegent zijn gewas. De Heilige Schrift, ik wil twee korte gedeelten met u lezen. Allereerst uit de brief van Paulus aan de Romeinen, daarvan hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 4. Romeinen 6, vers 1 tot en met 4. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Daarnaast uit de brief aan de Filippenzen, en daarvan hoofdstuk 4, vers 4 tot en met 9. En we zingen dan aansluitend voor de prediking gezang 480, vers 1, 2, 4 en 5. Lied 480, vers 1, 2, 4 en 5. Filippenzen 4, vers 4. Verblijf u in de Heere te allen tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijf u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heeft en lof verdient, bedenkt dat. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, brengt dat in toepassing. En de God des vredes zal met u zijn. En zalig wie het woord van God horen en het ook van harte bewaren. Halleluja. aansluiting op de
prediking zingen we straks met elkaar staande de geloofsbelijdenis, zoals we dat gewend zijn in de gezamenlijke diensten. Verblijft u in de Heere te allen tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijft u. Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Gebed van onze Heer Jezus Christus. Ik zou vanavond eerst nog hier eens willen beginnen met dat verhaal. Dat bekende verhaal verteld door Sadhu Sundar Singh, Indisch christen.
Over die twee jongens in dat Indische dorp.
Die twee jongens die daar in een van het gokhuis zaten en werden opgepakt door de plaatselijke politie. Gokken was daar streng verboden en in het gevangen werden gezet. Dan is er een borgtocht nodig, een flinke borgtocht, om hen uit die gevangenis te halen. De familie van die ene jongen ziet daar geen problemen in. De vader van die jongen komt langs met een dikke portefeuille en rekent af en neemt zijn jongen weer mee naar huis. Maar die andere knul heeft alleen zijn moeder. En ze zijn arm. Hij heeft geen zin. Zij wil natuurlijk ook dat die jongen vrijkomt. Ze besluiten gaan werken in de droge rivierbedding om daar stenen te sjouwen. Tot bloedens toe. En elke cent die ze verdient met het sjouwen van die stenen, legt ze opzij. Totdat ook zij op een bepaalde dag het bedrag bij elkaar heeft waardoor ze hem uit die gevangenis kan vrijkopen. De jongen komt vrij door wat zijn moeder betaalt. Twee weken later komt hij die oude kameraad weer tegen. Hij zegt, hé joh, ben jij ook weer vrij? Ik weet een hele leuke tent. Ga je mee? Maar dan zegt die zoon van die moeder, ja, dat kun jij misschien wel doen, maar dat kan ik niet doen, na wat mijn moeder gedaan heeft. Het is zo'n apart verhaal en het zegt zo precies wat er gebeurt. De wereld was voor beide jongens precies hetzelfde en ze gingen op dezelfde manier mee om en ze stortten zich in dat leven voordat dit allemaal plaatsvond. En daarna zal hij dan weer ontmoeten, twee weken nadat hij die laatste uit de gevangenis is gekomen, staan ze weer in diezelfde wereld en alles ziet er hetzelfde uit en toch is voor die ene jongen niets meer hetzelfde. Een verschil in beleving van de werkelijkheid. De werkelijkheid is niet veranderd. De werkelijkheid is dezelfde. Maar een verschil in de beleving van die werkelijkheid. Voor de een is alles nog steeds als vroeger. Vanzelfsprekend. En niets bijzonders. En je leeft gewoon. Maar voor die ander is alles ineens, ja, kostbaar geworden. Kostbaar. En het leidt tot een bepaalde manier van daarmee omgaan. Tot een leven in verwondering. Tot een leven in dankbaarheid. Wij zien allemaal dezelfde wereld. U en ik en wie daar buiten zijn. We zien allemaal dezelfde wereld. Maar het verschil zit op een gegeven moment in onszelf. De een leeft
oppervlakkig,
maakt allemaal niet uit. Maar de ander is door iets geraakt. En zo geraakt dat niets meer hetzelfde is. Natuurlijk trap ik een open deur in als ik zeg dat wij als christenen in elk geval dan zouden moeten behoren tot die groep van mensen aan wie je merkt dat ze door iets geraakt zijn. En dat daardoor voor ons niets meer hetzelfde is als geraakt als we zijn door een wonderlijke liefde. Een liefde zoals we die nog niet gezien hadden. Zo onvoorwaardelijk. Zo zich helemaal eenmakend met hoe de woorden van God waren bedoeld. Zo zich helemaal eenmakend met God. En zo zich ook helemaal eenmakend met alle mensen om hem heen. Een liefde die beloond werd, als ik het zo mag zeggen, door God zelf, met een opwekking uit de doden. En dat hij zei, deze is het. En in naam van deze laten u en ik ons dompelen, dopen. Wij laten ons dopen op zijn naam. Wat hij gedaan heeft, is zo uniek en hij mocht het doen als één voor allen. En wij verbinden ons met hem in ons leven op grond van deze liefde waardoor wij geraakt zijn. En we zeggen, we laten ons met hem begraven en we willen met hem opstaan in een nieuw leven. Een nieuw leven, zoals van de jongen in dat verhaal. Dat hij dat gedaan heeft, dat hij zo geleefd heeft, dat hij door God aan ons geschonken is, als een pas pro toto, als die ene die dat voor allen deed, is een genade die ons de beurt valt. Het is ons geschonken, het wordt ons in de schoot geworpen. Het wordt al over mijn leven gezegd, als ik zelf nog van niks weet, en mijn ouders bij het doopvond staan. Het wordt me zomaar geschonken. Een liefde waar ik niet op uit was, die ik ook niet kon bedenken. Een liefde waarvan de liefde in dat verhaal van die moeder met die jongen maar een zwakke afspiegeling is. Genade, niet verdiend. Een geschenk. Een geschenk. Om voor altijd van te leven en om voor altijd andere ogen door te hebben. De reformatie, en die noem ik maar even, ja, want ik ben hier toch een keurige reformatorische christenen, dus dat spreekt u ook het meeste aan. De reformatie heeft deze ervaring, dit wat ons geraakt heeft, en onze blik op de hele wereld anders heeft gemaakt, heeft deze ervaring in het hart van de hele theologie gezet. In het hart van het hele theologische denken. In het hart van het dogma, de kern van de leer van de kerk. Sola gratia, alleen door genade. En met die prediking ging Luther door de wereld van zijn dagen. Alleen door genade. Het is ons geschonken, mens. En als reformatorische christenen leven wij ervan en daarmee met die waarheid tot op de dag van vandaag. En toch wil ik me nu vanavond met u afvragen in deze dankstond of we daar nou wel goed aan gedaan hebben. Om deze genade op deze manier in de kern van het dogma van de kerk op te nemen. Want de ellende is, en zo gaat het zo gauw als iets een leer wordt, als iets een dogma wordt,
dat we er een soort systeem van hebben gemaakt met z'n allen. Een systeem. De Heidelbergse catechismus, onderwijs van de kerk van die leer, zit ook helemaal systematisch, wordt het ons uitgelegd, hoe dat is met die genade en hoe dat dan werkt. Het staat op papier nu, hoe een mens gered wordt. Het staat op papier. Het kan worden onderwezen met allerlei stellingen en wetenswaardigheden daaromheen. Het gaat, zo benadrukken de dominees van de reformatie, het gaat om de genade. En niet, zeggen ze, dat is een van de stellingen die daaromheen zijn gezet, en niet om de werken. U kunt de hemel niet verdienen. Het kan u alleen geschonken worden. Het gaat om de genade. Uit genade worden wij behouden en niet door onze daden. En die gedachte zit diep in het protestantisme. Hangt het natuurlijk een beetje van de plek af waar je zit in het geheel van de christelijke kerk, van hoe dat dan klinkt, hoe dat dan verkondigd wordt. Zit je in zeer orthodoxe kring, dan wordt er eigenlijk voortdurend met elkaar op die genade gewacht. Ach, mocht het nog eens komen staan te gebeuren dat die genade ons geschonken wordt. Zit je in wat meer liberale kring zoals u hier, dan is het verhaal dat die genade ons geschonken is en dat we daarvan uit mogen gaan. Maar in beide gevallen, waar je ook zit, links of rechts om zo te zeggen, in beide gevallen wordt gezegd, en onze daden redden ons niet. Wij worden gered uit genade alleen. Maar door dat accent, door deze systematiek, zijn we het hart eigenlijk gelijk kwijt. Zijn we het hart kwijt. Hoe wil je genade nu gaan onderwijzen? Genade is een ervaring. Vergelijk het met liefde. Hoe wil je liefde nou gaan onderwijzen? Daar kun je helemaal prachtige dingen van zeggen. Daar kun je misschien 10 boeken over schrijven. Maar als 1 keer de liefde je overkomt, dat is meer dan 10 boeken over liefde. Als het een systeem wordt, als het papier wordt, als het onderwijs wordt, maar geen ervaring meer van waaruit je leeft, ja, hoe moet u dan ooit die ogen gaan stralen? We zijn het hart kwijt doordat we zijn gaan systematiseren. En onze daden, wat wij dan zouden doen in het leven, dat werd gebagatelliseerd. Dat deed er veel minder toe. De ethiek, de levensstijl, de dankbaarheid, het leven, de dankbaarheid, kwam er bekaaid van af. De dominee preekte vroeger keurig, naar, zoals de catechismus was opgebouwd, de hele preek netjes in 3 punten, ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar ook al duurde de preek 1 uur, aan die dankbaarheid kwam die nauwelijks toe. De levensstijl, de christelijke levensstijl, kwam nauwelijks aan de orde. En dan denk je, nou, dan doet hij dat volgende week. Maar nee, de volgende week begon hij weer bij de ellende. En dan duurde het weer zo lang, zodat hij bij die dankbaarheid was. De vraag die ik dus wil stellen vanavond aan ons allemaal is, mensen, waar is bij ons de verbazing gebleven? Waar is bij ons de verwondering gebleven? Het geraakt zijn. Zijn we geraakt? Of doen wij het met boekjes, met onderwijs? En het onderwijs is toch al zo minimaal. Wat onderwijzen we nog aan elkaar? In christelijke theologie. Zijn wij nog geraakte mensen? Preciezer nog, wil ik het zeggen, preciezer. Waaraan is bij ons dan te zien dat we geraakt zijn.
Wat
kan aan jouw leven dan gezien worden door anderen? Van,
kijk, die heeft, die,
daar is iets mee gebeurd en daardoor is zijn hele kijk op de wereld veranderd. En
dat beïnvloedt hem, dat beïnvloedt haar,
daardoor leeft zij anders.
Die jongen in dat verhaal, hij is geraakt.
En dat onderscheidt hem van zijn eerdere oppervlakkige vriend.
Het onderscheidt hem in de keuzes die hij nu maakt en de keuzes waar hij voor staat. Ik kan dit niet doen. Zo ga ik niet met mensen om. Bij Luther, hij was geraakt door die genade. En wat doet hij dan? Aanvankelijk vluchtte hij overuit weg, de wereld uit, want minstens was er allemaal niks gedaan hier. Dus zoeken naar leven in het klooster tenslotte.
Als hij geraakt wordt door deze genade, dan gooit hij de deuren van het klooster open
en gaat hij eruit en dan gaat hij de wereld in en dan heeft hij iets te vertellen. Ja, aan zijn optreden, aan zijn doen, aan zijn spreken, is het te merken waardoor hij geraakt is. Het heeft heel Europa in vlam gezet. En bij ons dan? Waar is dat dan bij ons? Waarin onderscheiden u en ik ons dan van anderen? Dat ze zien van, kijk, die maken keuzes. En daar staan ze ook voor, want zij zijn geraakt door iets. Waar is dat bij ons te zien? In hoe we omgaan met elkaar.
In hoe we omgaan met
de kinderen van de gemeente. In hoe we omgaan met onze eigen kinderen. In
wat woorden voor ons betekenen in de relatie met de ander. Dat
wij nog trouw blijven aan een ja en aan een nee. Hoe is dat te merken in hoe wij omgaan met ons lichaam in deze werkelijkheid, in deze wereld waarin het lichaam, ach, dat is alleen maar voor je genot. Wat is er aan ons te merken van een andere manier van omgaan met de gaven die er zijn? Je lichaam, drinken, eten, je seksualiteit. Wat is er aan ons te merken in de keuzes die wij maken? En onze omgang met dieren, onze omgang met planten, bomen. Wat is er aan ons te merken in hoe wij een korenveld zien, hoe wij zee zien, hoe wij water beleven, hoe wij lucht beleven. In onze onderhandelingen ook, in het zaken doen. Eerlijkheid, loyaliteit, vriendelijkheid. In vriendelijkheid zijn alle bekend. Ach, ja.
De dominee is een moralist geworden, hè?
7 jaar in kampen of langer en nou slaat het toch toe of zo. Dat is
jammer. Al die tijd is het goed gegaan.
Mooie Bijbelse theologie en nou komt hij ineens van ons weer vertellen wat we doen moeten.
Nee. Ik kom u niet vertellen wat u doen moet.
Ik kom niet met nieuw moralisme. Dan pak ik u in, dan maak ik wetten en zeg ik, jongens, zus en zo moet het. Ja?
Dan kunnen we allemaal weer gaan bellen aan de pastorie en dan pakken we een blik ethiek.
Nee, dat doen we niet. Niemand gaat het keurslijf in. Het grote vrijheid in hoe u uw christen zijn uitdraagt, wat u daarmee doet, maar het
gaat er juist om.
We maken er geen systeem van.
Maar het gaat om dat het natuurlijk er wel is.
Ook al maken we er geen systeem van. Dat het er wel is. Een leven van de verwondering over de genade die ons ten deel is gegaan. Dat we leven als dankbare mensen. Dat we alles wat we in het leven beleven delen met God. En het met dankzegging aan hem bekendmaken. Dat er mensen zijn die de blijdschap omzetten in daden. He, verblijd u, zegt Paulus. En dat woord, je verblijden, het staat 132 keer in het Nieuwe Testament. Je verblijden, 132 keer in het Nieuwe Testament, dan moet het iets te maken hebben met christen zijn. Als het er zo vaak in staat. Maar wat is het dan? He, niet in een mooi liedje, ik ben zo blij, 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 dat geloof ik wel. Nee, in hoe je leeft. Hoe komt die blijdschap dan tot uiting? He, Paulus die schrijft dit, deze woorden schrijft hij vanuit de gevangenis. Hij is zijn leven niet zeker. Ze kunnen hem de volgende dag wel executeren, weet hij veel. Maar dit schrijft hij. Wees verblijd. Dit zeg ik u, verblijd u. En die blijdschap die vult hij gelijk in dingen die je doet. In hoe je er bent. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Dat volgt daar direct op. Verblijd u, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Als je zo vol bent. Van wat je is overkomen, die genade. Dat is die jongen in dat verhaal. Ja, dat neem je mee. Dat neem je mee in alle dingen. En al wat waar is, alles wat waardig is, alles wat rechtvaardig is, alles wat rein is, alles wat beminnelijk is, wat welluidend is, goede taal, dat doet er ook toe. Dat doe je allemaal. Met vreugde, met blijdschap. En de God des vredes zal met je zijn. Als wij niets doen, wil ik maar zeggen, en dat doen heeft zo'n negatieve klank gekregen in de reformatie, en niet terecht. Want als wij niets doen, als wij ons niet verplichten tot een nieuwe gehoorzaamheid, dan, ja, wat doen we dan eigenlijk? Dan maken we de genade heel goedkoop en dan doen we iets namelijk. Er is ook niks gebeurd eigenlijk. Dan ben je dus ook niet doorgeraakt. Dan ben je ook niet geraakt door die genade. Dan is er niks. Genade, nou ja, het woord zegt het al, gratis. Nou, wat gratis is, is over het algemeen waardeloos. Ja, toch? Wat gratis is, is waardeloos. Niet van niets wordt overwogen om de catechisatie te laten betalen. Hè? Komen ze allemaal, ja. Ja. Het gaat erom dat je die genade niet goedkoop maakt. Als die jongen dat doet in dat verhaal, dan zegt hij tegen zijn moeder, nou man, aardig gebaar hoor, maar blijf maar werken. Ja, een aardige taakverdeling. Ik leef met mijn vrienden en u zorgt dat ik iedere keer uit dat gevangen kom. Nee, genade zonder echo, zonder een echo in ons leven, een levenshouding om in werken, dat is niks. Dat is beledigend voor God en zijn klap in het gezicht. Van Jezus. Mensen, we houden dankstand vanavond. Maar laat dat niet dit uur zijn. Laat dat worden een dankhouding. Een dankhouding die heel ons leven doortrekt. Een nieuwe gehoorzaamheid.
Als verplichting, ja.
Als verplichting. Het is een imperatief, het is een bevel. Verblijf u. Ja? Het is geen moeilijke imperatief, want er gaat iets aan vooraf. Er is iets gebeurd waardoor er reden is om u te verblijden. Als ik zomaar zeg, je moet blij zijn en er is niks gebeurd, dan dat is heel het probleem. Nee, er is iets gebeurd. Genade is ons ten deel gevallen. En op grond van dat het gebeurd is, zegt Paulus, verblijd u. En ik verplicht u nu tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dat u dit uitdraagt. Een leven als een
eucharistie.
He, eucharistie betekent letterlijk dankzegging. Eucharistie,
charis
zit daarin.
Genade. Genade zit in het woord dankbaarheid.
In het woord eucharistie. Dus een dankbaar leven. Een dankbaar leven is een leven dat van genade spreekt. Maar ik wil de klemtoon vanavond ook anders leggen. Een dankbaar leven is een leven dat van genade spreekt. Dat is dan ook te merken aan ons. Een leven dat van die genade spreekt. In al wat u zegt, in al wat u doet. Als God ons zo heeft lief gehad en wij zijn echt geraakt, dan is het afgelopen met het meedoen met van alles wat er in deze maatschappij gebeurt. Kom op zich, een hoop ellende, maar er kan wel heel wat minder ellende zijn als wij ons eens beginnen te houden aan ons woord. En als wij betrouwbaar worden. En als wij met die nieuwe levensstijl beginnen die Jezus ons heeft laten zien.
zoals wij ons verbinden aan de Torah,
zoals hij dat heeft gedaan. En dat kost wat, natuurlijk, dan wordt er ook wat van je gevraagd. Valt niet mee voor mensen die graag alleen maar consumeren, weet ik wel, maar het is niet anders. De genade zoekt wederkerigheid, zoals de liefde wederkerigheid zoekt. Sommigen hebben dat in een huwelijk ook niet door. Hè? Jan, hoe is het met je jongen? Hij is pas getrouwd. En Jan zegt, nou, ik ben heel gelukkig.
Dat is mooi, Jan. Maar maak jij haar ook gelukkig?
Nou, had Jan niet aan gedacht. Hij zat zo lekker en ze zorgde goed voor hem.
Ja,
kom op zeg. Consumeren kan iedereen. Elkaar gelukkig maken is wat anders.
God maakt ons gelukkig.
En Jezus Christus. Laten wij hem dan ook, hè, gelukkig maken in wat we doen. In onze studie van de schriften. We lezen de Bijbel vaak niet eens meer. Laat staan dat we hem bestuderen. In studie van de schriften. En kijken wat er allemaal in gezegd wordt. En wat daarin is opgetast. Aan vreugde, aan wijsheid.
En dat vertalen.
En persoonlijk en met elkaar. In deze samenleving. Dank, Tom. Amen.
Laten we danken en bidden. Wij prijzen u, Heere onze God, om alles wat u geeft. Dat gij de aarde goed hebt gemaakt. En wat we ook beleven als we de zon soms door de bladeren zien vallen. In de vervoering van de liefde. In de argeloze oogopslag van een kind. In een goed woord dat gesproken wordt. En wij vragen u dat wij nooit het leven zullen minachten. Het leven waar gij zo hoog van hebt opgegeven. Door uw Messias, Jezus Christus onze Heer. Mogen we met heel ons leven u dankzeggen. Dat heel ons leven van genade spreekt. Wij bidden u voor mensen ontredderd. Mensen in oorlogsgebied. Mensen op de vlucht. Vaders en moeders en kinderen. Die elkaar zijn kwijtgeraakt. Die van elkaar niet weten of de ander nog leeft. Mensen verminkt. Mensen die niets hebben. Zonder hoop zijn op morgen. Omdat wij weten, Heere, dat gij de strijd niet hebt gezegend, maar u gegeven hebt aan de volkeren. Aan volkeren die u niet kenden, aan mensen die uw vijanden waren. Daarom zeggen wij u, bidden wij u, ontferm u over hen allen. En we bidden u voor hen die onder ons er geen vrede hebben met onze manier van samenleven. Jonge mensen. Kunstenaars, die zien hoe de aarde wordt stuk gemaakt, hoe water en lucht worden verkracht, terwille van onwezenlijke, schaamteloze doeleinden. Wij bidden u voor hen, danken u voor hen, die zoeken naar nieuwe wegen, wegen van aandacht en respect voor elk ander, voor elk schepsel. Opdat we elkaar niet gebruiken als dingen, maar in relatie ten opzichte van elkaar staan. Voor elkaar verantwoordelijk. We herinneren ons hoe ver gij zelf met ons hebt moeten gaan. Om te midden van onze eigen gerechtigheid en zelfhandhaving een vruchtbaar nee te wekken in onze levens tegen alles wat de lucht en de blijdschap uit het leven weghaalt. O Heere, ontferm u. Gij, God, gij vertoont u niet met macht en majesteit. In weerwil van onze bedenkingen en in weerwil van onze dromen bent u machteloos en dwaas geworden. In Jezus, uw Zoon. Maar wij bieden u dat deze dwaze daad ons hele hart verovert en wij voor altijd met uw woord onze weg zullen gaan. Hoor ons als we in stilte ieder voor onszelf alles wat ons bezighoudt met dankzegging bekendmaken bij u. In naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemel is. In de dienst der offeranden wordt nu de dankstond collecte gehouden. En daarna zingen we met elkaar als danklied gezang 44 in zijn geheel. Dankt, dankt nu allen God, aansluitend op de dankstond collecte.
gaat u heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen.